interne keuken.
Dag Sven Tuitens. Goedemiddag.
Die naam klinkt bekend, denk ik, in de oren van Trouwe Radio 1-luisteraars, want je bent sinds jaar en dag correspondent in Spanje voor de omroep. Sinds 10 jaar. En daar komt nu een eind aan. En je keert, of jij en je gezin, je Spaans echtgenoot. Je hebt een Spaans echtgenoot.
Ik heb een Spaans echtgenoot.
Ja, jullie keren terug naar Brussel. Naar Brussel, waar jullie 10 jaar geleden ook vertrokken zijn. En over die 10 jaar in Spanje heb je een boek geschreven, Groet uit Spanje, wat probeert een beeld te geven van dat land dat een beetje genuanceerder is dan het beeld dat de doorsnee Vlaming, zoals Sven en ik, van Spanje hebben, namelijk het land waar je op vakantie gaat. En wat kennen we nog? Barcelona kennen we ook wel. Maar jij kent het land door en door, alsof je een Spanjaard bent, als het ware. Of overdrijf ik nu? Ben je na 10 jaar een Spanjaard?
Wel, dat word je nooit. Hè. Ik heb dat geprobeerd. En mijn vrouw heeft toen gezegd, ja, laat het maar zo. Dat lukt toch niet.
Dat is gênant.
Maar dat had vooral met de taal te maken. Het moeilijkste in Spanje is snel en luid leren praten.
Ik neem aan dat je was al een aantal jaar getrouwd met je Spaanse vrouw. Dus je sprak uitstekend Spaans.
Dat dacht ik toch.
Ja.
Tot ik in Spanje ging leven.
En toen viel dat tegen?
Ja, dat viel zwaar tegen.
Is het waar?
Ja, want ik sprak wel Spaans. Maar ik praatte veel te traag. En veel te stil. Ja. En dan zie je je publiek gewoon in slaap vallen.
Is het waar?
En dan denk je, ja, ik moet echt iets gaan doen, want dit gaat slecht aflopen.
Als je traag praat in Spanje, dan wordt er niet naar jou geluisterd? Of dan?
Ja, er is een studie gebeurd een paar jaar geleden waar er een vergelijking is gedaan tussen alle verschillende Europese radiostations. En dan bleek dat de Spaanse radio, ja, de speakers waren eigenlijk de snelste van heel Europa, samen met die van de RAI. Ja. Omdat er heel weinig pauzes ingelast worden tussen de woorden. Wat het ook heel moeilijk maakt om in een gesprek in te pikken. Wij wachten tot iemand uitgepraat is.
Ja.
Als je dat in Spanje doet, dan zit je te wachten, maar dan kom je nooit aan woord.
Dan kom je niet aan woord.
Dan kom je niet aan
woord. Je moet onbeleefd onderbreken, zoals ik jou nu aan het onderbreken ben.
Ja, ja, je moet in het laatste woorden, dus moet je eigenlijk inpikken en dan moet je eigenlijk door iets luider te praten aangeven dat het nu aan jou de beurt is om te praten. Dus,
ik moet iets bekennen, als wij dat doen op de radio, Sven en ik als interviewers, dan krijgen we klachten van luisteraars.
Dat we te
vaak onderbreken, dat we de mensen moeten laten uitspreken, dat soort van klachten.
Nee, dat is geen enkel probleem. Daarom is het ook zo luid in de restaurants in Spanje en de cafés.
Is het
omdat iedereen praat, door elkaar praat en luider begint te praten.
Ja.
En om je punt te maken moet je gewoon heel luid beginnen praten.
En je vertelt in je boek dat ze ook luid praten over intimiteiten.
Ja, dus dat is een van de hobby's die mijn vrouw en ik hebben, is op café zitten te luisteren wat de mensen vertellen.
En ze generen zich niks.
Ze generen zich helemaal niet.
Okay.
Dus mensen praten en begin niet stil te praten. Ja. In een restaurant, in een Spaans restaurant, hoor je dus het bestek niet. Dat is onmogelijk.
Omdat
Belgische restaurants hoor je dus wel het bestek. Dus, maar in Spanje is dat onmogelijk.
Ja. Interessant aan Spanje, als je daar als Vlaming naartoe gaat om daar correspondent te zijn, is dat we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis met de Spanjaarden. Er is hier in de Lage Landen een Spaanse tijd geweest. En die Spaanse tijd heeft niet de beste reputatie. Je hebt de Spaanse furie die hier in Antwerpen heel heftig heeft gewoed en de Spaanse muitende soldaten, dat beschouwen wij als een soort van oorlogsmisdadigers. En de hertog van Alva en dat soort van geschiedenis. En dan lees ik in jouw boek over een feestdag in Spanje. 31 januari. Mijn Spaans is heel slecht. Hoe zeg je 31 januari in het Spaans?
31 de enero.
En dat is een...
Dat is een herdenkingsdag.
Van?
Van de slag van Gembloers.
Waar ik nog nooit van gehoord had.
Dat was een slag in 1578.
Ja?
Maakte deel uit van de 80-jarige oorlog.
Ja?
Het was eigenlijk een opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse koning, Philips II toen.
Protestanten tegen katholieken.
Protestanten die eigenlijk willen afscheuren van de katholieken.
Ja.
En het is een poging van de Spaanse koning om zijn wingewest, want de Nederlanden was een rijk gebied. Hij had het geld nodig uit de Nederlanden, om die terug onder de invloedssfeer van het katholicisme te brengen.
En dat is gelukt ook, hè?
En dat is gelukt. Dus de slag van Gembloers is dus een verpletterende nederlaag geweest voor het leger van de Staten-Generaal, een overwinning. En die overwinning, dat was dus op 31 januari 1578, wordt dus jaarlijks gevierd met reenactments en met het opzetten van grote tentenkampen.
En vrolijke feesten.
En vrolijke feesten. En
dat dans is dus, en muziek.
Inderdaad.
En als jij daar dan als Vlaming aankomt, heb je het ooit geriskeerd van aan een Spanjaard uit te leggen dat dat vanuit ons perspectief toch een beetje een ander verhaal is? En een verhaal van miserie en neergang, de val van Antwerpen, intellectuelen die het land ontvluchten, dat de schuld is van de Spanjaard.
Ja, maar dat willen ze dus niet horen. Maar die reenactments en dat oprakelen van dat verleden, dat werkt enorm sterk in Spanje. Heeft ook te maken met de Catalaanse kwestie. Hè. Dus er wordt een vergelijking gemaakt tussen de ketters, die Vlaamse ketters van toen, hè, die dus het Spaanse Rijk kapot maakten. Dat wordt nu doorgetrokken naar de Catalanen die Spanje kapot willen maken.
Oh.
En dus het zwaaien met Spaanse vlaggen is enorm in op dit moment als reactie tegen die mogelijke afscheuring van Catalonië.
Dus die 31 januari wordt niet gevierd in Barcelona en in Catalonië?
Nee, het is trouwens een Catalaanse krant. Het is in een Catalaanse krant dat ik erover las, want ik wist het dus helemaal niet.
Je kende het feest ook niet?
Ik kende het feest helemaal niet.
Jouw vrouw kende het feest?
Nee, ze kende het feest ook niet.
Ah, oké.
Maar het is eigenlijk door die krant, die zeiden, ja, dit is een schande tegenover Vlaanderen, dat dit soort feesten georganiseerd worden. En ik ben toen gaan kijken. En het was niet alleen in Madrid dat zo'n feest georganiseerd, maar in verschillende Spaanse steden. En het is ook een evenement dat enorm populair is bij de aanhangers van het extreemrechtse Vox. Ja. Een partij die sinds enkele jaren haar intrede heeft gemaakt in de Spaanse politiek.
Oké. En dan brengt die 31 januari ons eigenlijk bij een thema dat in heel jouw boek zit. Namelijk de vaststelling dat Spanje een door en door verdeeld land is. He, want de mensen die 31 januari vieren, dat zijn de nationalistische Spanjaarden. Die gaan voor een eenheidsstaat. En die staan dan tegenover de regionalisten. Die beseffen dat er een soort van, hoe noem je dat, deelnationaliteiten of subnationaliteiten bestaan. Ja. Dus dat brengt ons wel echt bij de kern van de discussies die gevoerd worden.
Ja, dat is de grote discussie. Is juist die eenheid van Spanje die weer op het spel staat. Spanje bestaat uit heel veel verschillende volkeren.
Ja.
Veel Vlamingen weten niet dat er in het noorden van Spanje doedelzak gespeeld wordt. Dat het eigenlijk mensen zijn die heel... Dus een cultuur uit de Celtische cultuur of een Keltische cultuur. Die mensen die meer op de Bretonen lijken dan op de rest van Spanje. Dus die verschillen in Spanje zijn enorm groot.
Het is niet al flamenco.
Het is niet al flamenco. En de Spanjaarden onderling zijn heel verschillend. Maar er is wel een tendens van dat anti-Spanje. Want die Spaanse nationalisten zien dat als het anti-Spanje. Dus door de eeuwen heen zijn er altijd mensen die Spanje hebben proberen kapot te maken. En nu zijn de grote boosdoeners de Catalanen. Ja. Extreem rechts heeft het eigenlijk nog veel moeilijker met de Catalanen dan met de buitenlanders. En daar moet tegen gestreden worden. En dan worden die symbolen naar boven gehaald. Dus die Tercios de Flandes was eigenlijk het Spaanse leger in Vlaanderen. Wel, die symboliek wordt naar boven gehaald. Ja. Je hebt trouwens nog altijd vandaag een Spaanse legereenheid, die Tercios de Flandes, het Vlaams leger of de Vlaamse infanterie, wordt genoemd. Die bestaan nog altijd.
En die staan zo wat symbool voor het nationalisme. Van
ja, en voor het grote Spaanse Rijk. Ja. Het moment dat Spanje over heel de wereld was. Ja. Ja.
En dan die breuklijn is een heel diepe breuklijn, want het gaat dan niet alleen tussen nationalisten en regionalisten, maar het gaat dan over mensen die met heimwee terugdenken aan Franco. En Franco op handen dragen. En aan de andere kant heb je dan mensen die Franco als een dictator beschouwden, wat hij ook was, en een massamoordenaar beschouwen. Wat mag ik dat hier zeggen, wat hij ook was? Maar in Spanje kan je dat vermoedelijk niet zeggen zonder dat een groot gedeelte van de Spanjaarden.
Ja, als je op een café daar iets zou willen over zeggen tegen iemand.
Ja, je moet wel echt
moet je
voorzichtig zijn.
Uit welk hoek komt mijn gesprekspartner?
Heel voorzichtig zijn.
En welke signalen heb je daarvoor?
Wel, mensen, zeker als buitenlander, voelen ze zich echt geraakt. Dus als ik zeg, ja, Franco was een dictator en je vergelijkt hem met Mussolini of Hitler. Ja. Ja, dan krijg je direct hevige reacties. Dan wordt daar direct tegenover ingegaan. Ja, je begrijpt de geschiedenis van Spanje niet.
Wat buiten Spanje min of meer toch algemeen aanvaard.
Ja, maar die discussie loopt nog altijd in Spanje. Was Franco nu een dictator of was hij nu geen dictator? Ah, ja. Er is een soort van nostalgie naar die periode van dictator Franco.
En Sven vroeg wat zijn de signalen, maar in jouw boek staan er inderdaad letterlijk. Je kan soms aan iemand zien of het een frankist is of geen frankist.
Ja, iemand die bijvoorbeeld de Spaanse kleur draagt in zijn kleding. Dus nu zijn die armbandjes met de Spaanse vlag. Wie zoiets draagt, is conservatief. Want je hebt mensen van progressief of mensen van links gaan nooit een Spaanse vlag dragen of ga je nooit een Spaans vlaggetje aan hun auto hangen. Dus dat zijn symbolen die aantonen tot welk Spanje ze behoren.
Ah, maar het is zo vergelijkbaar met hier.
Ja, het is wel waar.
Als er een Vlaamse vlag opduikt, dan 9 kansen op 10 komt het uit een bepaalde hoek. Wat je daarnet vertelde, de Gulden Sporenslag, wordt hier ook gevierd en wordt ook gerecupereerd voor nationalistische doeleinden.
Inderdaad, en in Spanje is het heel duidelijk. Je kunt eigenlijk aan de manier van kleden eigenlijk afleiden hoe iemand denkt. En dan komt het hele pakket naar boven. Hè. Dus dan wordt het onderwerp van Franco heel belangrijk. En mensen gaan nog altijd stil praten als ze het over Franco hebben.
Ah, toch? Ah, ja. Dus, toch een zekere gêne.
Er is een soort van sociologisch frankisme waar we vandaag over gesproken hebben. Die 40 jaar dictatuur heeft dus sporen nagelaten in de Spaanse samenleving. Ja. Je hebt dus een hele generatie die daardoor gemarkeerd is. Ja. Wat ervoor zorgt, bijvoorbeeld mijn schoonmoeder is nog altijd bang wanneer we de Guardia Civil of de Rijkswacht, de Spaanse Rijkswacht, kruisen. Omdat die mensen vroeger tijdens de periode van Franco tot 75 mochten die bij jou binnenkomen zonder een huiszoekingsbevel. Dus die konden echt wel heel ver gaan. Die kon je arresteren als je iemand op straat een kus gaf bijvoorbeeld. Was eigenlijk genoeg om opgepakt te worden tot 1975. Dus dat blijft hangen bij een heel groot deel van de bevolking. Want je weet maar nooit wat de Guardia Civil zat. Of je weet maar nooit wie meeluistert, die zouden kunnen gaan verklikken aan de politie. Dus dat hangt nog altijd.
En hoe groot is die aanhang van Franco op dit moment? Wie conservatief is in Spanje, valt dat samen met die zijn voor Franco? Of is het iets genuanceerder dan dat?
Dat is de laatste jaren, met die Catalaanse kwestie, is dat enorm veranderd. Toen ik in Spanje arriveerde in 2010, vertelde ik aan iedereen, in Spanje is er geen extreemrechtse partij, maar die is er nu wel. En dat is Vox dus. En Vox is echt wel haar stempel aan het drukken op de Spaanse politiek. Hè,
en dat is Sanjene Franco?
Dat is Sanjene, die zijn heel duidelijk over hun programma. En die dwepen echt wel met Franco. Dat is het grote voorbeeld. Zij willen bijvoorbeeld kom afmaken met de verschillende regio's. Zij willen terug naar een centraal bestuur vanuit Madrid. En zij willen terug dat al de verschillende talen, want er zijn verschillende officiële talen, zoals het Catalaans, het Galicisch, die moeten teruggedrukt worden. En het onderwijs moet terug onder controle van de centrale overheid komen.
Je hebt Vox aan de ene kant, maar aan de andere kant heb je extreem links, Podemos. Dat is net zo goed opgekomen de laatste jaren.
Ja, dat was op hetzelfde moment.
Dus aan de twee richtingen.
Dat is op hetzelfde moment. En dan heb je Podemos. Die dwepen eigenlijk met de periode van de Spaanse Republiek. Van 1931 tot 1939 had hij dus.
Dat is de verkozen regering waartegen Franco een burgeroorlog is begonnen.
Een staatsgreep heeft het. Een militaire staatsgreep. Ja. Dus het heeft komaf gemaakt met de republiek, met een democratisch verkozen regering.
Ja.
En Podemos wil terug naar die republikeinse waarden gaan.
Dus het politieke landschap in Spanje kan je tot op de dag van vandaag. Opdelen volgens de logica van die Spaanse burgeroorlog.
Ja, zeker. Dat komt constant terug. Als je de Spaanse politiek vandaag wil begrijpen, dan moet je terug naar die periode van de republiek. En ook naar die dictatuur, die periode, die 40 jaar lange dictatuur. En dan begrijp je hoe dat de hele samenleving in elkaar zit. En dan zie je ook die enorme tegenstellingen die veel duidelijker zijn dan bijvoorbeeld in de Belgische politiek. Dus het is ook voor de eerste keer dat we nu in Spanje een coalitieregering hebben. Vroeger bestond dat niet. Het was ofwel links ofwel rechts, heel duidelijk.
Ja, en toen was links en rechts, was centrum links en centrum rechts. Het waren socialisten of Partida Popular, hoe moet je dat omschrijven? gematigd conservatief. En die zijn nu weggeveegd door die meer extreme...
Ja, nu heb je aan beide zijden heb je dus nieuwe spelers, Podemos en Vox, die dus heel belangrijk zijn. Die dus ook invloed hebben op die grote middenpartijen die dus moeten kiezen. Ofwel gaan ze helemaal rechts, ofwel blijven ze bij het centrum. Maar je ziet dus dat alles aan het veranderen is op dit moment in Spanje.
Ja. Zijn die partijen aan het groeien? Of zit die op hun limiet? Of is dat...
Ja, er zijn partijen die ook in misschien nog nationaal niet zijn doorgebroken, maar in de verschillende regio's, bijvoorbeeld in Andalusië, heb je dus een regering van rechts met een deelname van extreemrechtse Vox, die bijvoorbeeld bepaalde programmapunten hebben kunnen doordrukken. Ja. Het onderwijzen van het stiervechten in de scholen is een van de zaken. Of bijvoorbeeld in...
Stiervechtles?
Ja, stiervechten, dat mag deel uitmaken van het officiële pakket in Andalusië. Dat was een van hun programmapunten. Of in Murcia hebben ze dus het erdoor gekregen dat opnieuw het portret van de koning in de klas moet hangen. En dat opnieuw het volkslied moet weer klinken in de klas. Dat de kinderen opnieuw het Spaans volkslied moeten kunnen zingen.
Dat las ik in jouw boek, een hoofdstuk over stierenvechten. Het kan niet ontbreken. Ik dacht, ik ga er niet over beginnen, Spanje. Maar goed, cliché. Want het is wel interessant. Het gaat niet alleen over dat cliché van het stierenvechten. Maar in Spanje, of je voor of tegen stierenvechten bent, dat is gewoon identitair.
Inderdaad. Ja.
Dat heeft weer met die burgeroorlog te maken en met die kloof tussen conservatief, Franco of tegen Franco.
Daar heb je ook de twee Spanjes. Je kan dat ook geografisch opdelen. Hè. Je hebt nu heel de streek van Catalonië, Valencia is men tegen het stierenvechten. Bijvoorbeeld het stierenvechten is verboden in Catalonië, bij wet.
En je zou dan denken als buitenstaander, dat is uit dierenliefde en... in ethische inzichten, niets is minder waar.
Maar dat klopt dus niet. Ze hebben dus ook een soort van tauromachie in Catalonië. Ze hebben bijvoorbeeld een traditie waarbij de stieren, aan de horens van de stier worden dus vierbollen in brand gestoken. Dus ze jagen
vuurbollen?
Ja, vuurbollen. Dus die stier die wordt helemaal gek. Maar dat is een traditie die mag blijven bestaan, want dat zou dus Catalaans zijn. Net zoals de traditie waarbij stieren in de zee worden gedreven, die worden dus ook helemaal gek, mag ook bestaan. Maar dat zou dus een Catalaanse traditie zijn. Maar het doden van stieren in de Rijn mag niet meer, want dat is Spaans. Dat komt van het centrum van Spanje, van de Castillanen. Dus dat is nu verboden.
Ja. Ik voel overal in jouw boek dat jij geen frankist bent. Hè? Jij staat niet aan de kant van de conservatieven.
Dat was me ook niet opgevallen.
Maar goed. Maar in dat boek, in dat hoofdstuk over het stierenvechten, ga je wel aan die kant staan? Je wijst dat niet af.
Nee, ik wijs het niet af, want ik...
Frankist dat je daar zit.
Ja, maar in dat soort boeken is het natuurlijk heel gevaarlijk om in stereotypen te hervallen. Ja. En ik dacht, ik moet echt de moeite doen om het stierenvechten te begrijpen. Mm-hmm. En dus ben ik naar corridas geweest, verschillende corridas geweest. Ik ben ook met specialisten gaan praten.
Er zitten nu luisteraars thuis kwaad te worden.
Ja, dat is waarschijnlijk...
Frankist of niet, kan me niet schelen, maar dierenbul in elk geval.
Inderdaad, en daar ga ik heel verenigde reacties krijgen over het feit dat ik probeer een stierenvechten uit te leggen en te begrijpen. Ja. Maar het is ook wel een beetje... Ja, het is, Spanje is een ruraal land. Hè. Het platteland is heel belangrijk. En stieren is eigenlijk een traditie die teruggaat naar het Middellandse zeegebied. Hè. Het gaat terug naar Creta. En het is eigenlijk een overblijfsel van een oude traditie waarbij de stier geofferd wordt. Mm-hmm. En dan denk ik soms wel, ja, mensen zijn tegen het doden van dieren, maar ze eten wel graag een stek. En tegelijkertijd vind ik, als je echt naar de stieren, naar de corride gaat kijken, ja, gaat het heel veel, veel verder dan het slachten van een dier.
Je beschrijft het met een zeker esthetisch genoeg.
Het is heel esthetisch en het heeft ook te maken met een matriarchale samenleving waar Spanje eigenlijk vandaan komt.
Matriarchaal?
Ja.
Dus de vrouw die centraal... Terwijl, dat is toch machisme, een stiervecht?
Als je naar een torero kijkt, torero is uiteindelijk heel vrouwelijk. Hè? Zijn jassen is eigenlijk een bustehouder.
Ik probeer
zijn
nu het beeld van de stierenvechter voor mij.
Ja, met strakke broek, het korte jasje.
Het hoedje dat hij draait is eigenlijk een vrouwenkapsel met de twee dotten.
Mo, Sven.
Daarvan eigenlijk komt hij. Dus in feite is de...
Daar staat een meisje, daar staat een vrouw.
Daar staat een vrouw.
Vindt hij dat zelf ook, de torero?
Wel, de torero, een goede torero moet eigenlijk weten waar hij vandaan komt. En hij stelt eigenlijk een priesteres voor uit een oude samenleving. En het is eigenlijk het verfijnde van de vrouw, het verfijnde van de samenleving tegenover het brute geweld van de natuur.
Dat had ik nog nooit horen vertellen. Dat heb ik in jouw boek voor het eerst gelezen. Dat de stierenvechter eigenlijk een vrouwelijk personage is.
En het is eigenlijk de vrouw die de man kiest in een soort van paringsdans. Ja. En het is alleen de moedige man die mag blijven overleven en die haar mag bevruchten om het ras te verbeteren.
En dat is dan de stier.
En een moedige stier, die wordt ook gespaard. Die mag de arena levend verlaten en die zal dan als fokstier gebruikt worden. Maar de stier heeft een kans, maar hij moet wel moedig zijn.
En als jij heel dat verhaal kent met al de culturele implicaties, dan zeg je, ik begrijp het.
Wel, Het is moeilijk om me erover uit te spreken, maar ik dacht, in dit boek moet ik een hoofdstuk wijden aan die stieren en ik moet echt wel een standpunt innemen. En dat standpunt heb ik ook ingenomen. Ik zeg, stierengevechten afschaffen, daar mag je zo toch wel eens diep over nadenken.
Als je nu met diezelfde welwillende bril naar Franco kijkt, Sven...
Ja.
Wow. Wow. Ja.
Dan kan je daar misschien ook wel begrip voor hebben.
Nee, voor Frank heb ik geen begrip.
Je bedoelt slavenhandel en martelen, dat is ook een oude traditie.
Onder Franco waren er periodes van economische groei in Spanje. En daar, de Frankisten kijken daar met de heimwee naar terug. Wel, en als je dan welwillend bent, kan je zeggen van ja, dat begrijp ik misschien wel.
Ja, maar dat is ook... Mensen herinneren zich de periode van de jaren 60, de laatste periode van Franco.
En toen ging het goed?
Het ging goed, maar het was niet dankzij Franco dat het goed ging. Het was dankzij het geld van het massatoerisme, de devise van het massatoerisme, en ook de devise die de gastarbeiders, de Spaanse gastarbeiders, vanuit België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland terug naar huis sturen. Ja. Dat was eigenlijk de basis van die grote groei in de jaren 60, 70.
Maar zo zien de Frankisten het niet.
Nee, zij willen zich natuurlijk een bepaalde periode herinneren. En mogen ook niet vergeten dat dat Frankisme de tijd heeft gehad om aan geschiedschrijving te doen. Dus om een eenzijdig verhaal te vertellen dat dan eigenlijk opnieuw geschreven is vanaf de jaren 80. Maar we hebben een hele reeks artikelen en geschiedschrijving die dus geschreven is door mensen die dicht bij het regime stonden.
Ja. En dat is dan het grote verschil met Mussolini en Hitler. Die waren dood na hun bloeiperiode. Terwijl Franco dan nog decennia de tijd heeft gehad om zijn stempel te drukken op het collectieve geheugen van de Spanje.
Inderdaad, er zijn processen geweest in Duitsland om het nazisme te veroordelen. Die processen zijn er nooit geweest in Spanje. Spanje, het frankisme heeft zich kunnen verder boeren tot de jaren, eind jaren 70. En dan heb je nog een hele overgangsperiode naar democratie, waar bepaalde zaken nu besproken worden die bijvoorbeeld in Duitsland of Italië al net na de Tweede Wereldoorlog besproken zijn.
De amateurpsycholoog heeft een vraag.
Ja, zeg maar.
Is jouw vrouw frankiste?
Nee, zij is geen
frankiste. Had het gekund? Had je verliefd kunnen worden?
Kun je dat samenleven?
Ja.
Maar ik denk dat het moeilijk zou geweest zijn. Ja, dat zou heel moeilijk
geweest
zijn.
Is dat iets waar je op een first date over begint? Om dat af te tasten van...
Wel, je voelt dat meteen. Het is net zoals, ik denk, iemand die...
Soms zit het in bepaalde woorden of zo. Hè?
Ja, bepaalde woorden,
bepaalde
opmerkingen.
Als je in Turkije de Armeense kwestie of de Armeense genocide gebruikt, dan weet je meteen aan de hand van dat ene woord welk kamp je zit.
Ja, mijn vrouw is... ik wist ook van bij het begin dat haar moeder een Andalusische was en haar vader een Palestijn. Dus dat maakt het nog veel ingewikkeld. Voor haar is het heel moeilijk om frankist te zijn in Spanje.
We verliezen nu ook wel uit het oog dat er behalve frankisten en tegenstanders van Franco een grote groep is, die jij ook beschrijft. Je komt jonge mensen tegen die nauwelijks iets weten over die Spaanse burgeroorlog en over Franco.
Ja, het wordt ook niet onderwezen op school. Heel veel leerkrachten zijn bang om het te onderwijzen, omdat ze niet goed weten hoe dat ze het moeten vertellen. En er wordt meestal heel snel overgegaan. Waardoor veel jongeren eigenlijk niet weten wat er juist gebeurd is, hoe dat de voorkante stil zit. En de leerkrachten doen dat eigenlijk uit angst voor de reactie van de ouders. Ze weten niet goed hoe dat de ouders gaan reageren. En je hebt dus inderdaad wel frankistische familie die niet akkoord zijn met de manier van lesgeven van het verhaal te vertellen. Dus ook dat is heel, heel speciaal in Spanje, dat je dus leerkrachten hebt die het gewoon opzij laten liggen. Bijvoorbeeld het Museum van Madrid, die de geschiedenis van Madrid vertelt, stopt in 1935.
Wow.
aan het begin van de burgeroorlog.
En dan moeten ze niks vertellen over die Spaanse burgeroorlog. Terwijl Madrid een heel belangrijke rol gespeeld heeft in die Spaanse burgeroorlog. Ja. Maar het hele verhaal begint van de prehistorie tot in 1935 en dan is het afgelopen.
Terwijl ik dacht dat er in Spanje, er is toch zo'n beweging op gang gekomen om de massagraven uit de burgeroorlog te gaan onderzoeken en de slachtoffers van de burgeroorlog een deftige herbegrafenis te bezorgen. Ik dacht dat dat echt op de voorpagina's van de kranten zou staan in heel Spanje en dat iedereen daarmee bezig zou zijn.
Wel, daar heeft iedereen wel een uitgesproken mening over. Hè? Dus dat is eigenlijk begonnen, het geven van subsidies voor het opgraven van die slachtoffers van repressie. Is begonnen tijdens een socialistische regering in de jaren 90. Maar van zodra rechts weer aan macht werd, werden al die subsidies ingetrokken. En dat zie je vandaag nog altijd in Spanje. Er liggen nog altijd meer dan 100.000 mensen in massagraven verspreid in Spanje. Dus van zodra je een rechtse regering hebt, worden die subsidies afgeschaft. Ja. En van zodra je een linkse regering, wordt daar terug aandacht aan gegeven.
Wat een interessant land. Blijf daar toch wat.
Ik voelde hem Sven. Komen. Ja.
Wat een inspiratiebron voor journalistieke stukken. Hè? Nee, je komt terug. Hè?
Ja, ik kom terug. Interne keuken.